Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hey, what's up? Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Echt Amerikaans. Dit is in feite aflevering 17, maar stiekem is het ook de eerste aflevering van iets geheel nieuws. Want je bent van me gewend dat ik heel uitgebreid een echt Amerikaans onderwerp bespreek met een Nederlandse gast en dan op het einde nog een Amerikaanse gast. Nou, dat zijn meestal best lange gesprekken en tijdloze gesprekken. Maar ondertussen gebeurt er natuurlijk ook veel actueels in de Verenigde Staten. Nou, ik heb geen tijd om een wekelijkse nieuwspodcast over de VS te maken, maar ik ga toch kijken of ik af en toe kort stil kan staan bij die actuele ontwikkelingen in dat fascinerende grote land. Nou, beschouw dit dan maar als een soort proefaflevering daarvoor. En wees gerust, die normale, ik gebruik nu de air quotes, normale afleveringen blijven gewoon bestaan. Wat is dan het eerste actuele onderwerp? Nou, je herinnert je vast nog wel dat ik Amerika-deskundige Marco van den Doel heb gesproken van Focus on America over de midterms. Maar dat was voor de verkiezingen. De uitslag is nu bekend en die zogeheten red wave die bleef uit. En we gaan Trump weer overal zien en horen, want hij heeft zich ook gemeld als presidentskandidaat weer. Nou, Marco van den Doel zit nu virtueel tegenover mij om die twee dingen te bespreken. Marco, welkom.
Ja, dankjewel Pascal.
Marco, zou je om te beginnen ons geheugen even kunnen opfrissen en vertellen hoe die midterms nou eigenlijk zijn verlopen?
Ja, nou, op 8 november hadden we natuurlijk de midterms, de tussentijdse verkiezingen voor het congres. Dus het hele huis van afgevaardigden en een derde van de senaat werd gekozen. En daarnaast waren er nog in verschillende staten nog zetels voor het gouverneurschap, et cetera. Ja, nou goed, ik zat voor de tv. Tot 4:30 in de ochtend. En toen was er nog geen uitslag bekend. Het was wel heel duidelijk dat er geen red wave, zoals je net al in de inleiding noemde, kwam. Maar we zaten echt nog op een aantal staten, zoals Arizona en Nevada, te wachten. Dat duurde dagen en dagen en dagen. En in Georgia moesten we wachten tot 6 december, want daar moeten kandidaten 50% of meer van de stemmen halen. Dat is daar zo in de wet geregeld. Mm-hmm. En geen van de twee kandidaten, Herschel Walker, de Republikeinse kandidaat, en de Democratische senator van Warnock, kwamen tot 49,8%. Dus daar moest een run-off, zoals dat mooi heet, komen. En die was afgelopen dinsdag op 6 december. Ja. En daar won uiteindelijk Warnock, de Democratische senator. Hij won zijn herverkiezing.
Ja, laten we heel even beginnen over dat uitblijven van die red wave. Hè. Dat is een andere term voor dat republikeinen veel meer macht naar zich toe zouden trekken. Zie jij dat ook zo, dat die red wave is uitgebleven? Was dat een verrassing? Waren er misschien andere verrassingen voor jou?
Ja, zeker wel een verrassing. Want het is namelijk zo dat de zittende president, of de partij die het Witte Huis heeft, in dit geval de Democraten, dat die eigenlijk altijd tijdens de verkiezingen verliezen. Ik heb nog even statistieken bezocht. De laatste keer dat de Democraten hun geen zetels in de Senaat verloren, was 1934.
Oh, wauw.
Tijdens Roosevelt. Zoals ik al zei, de kans is groot dat de Republikeinen hun meerderheid pakken. Hè? Dus de Democratische Partij verliest en de Republikeinen in dit geval nemen dan de meerderheid. Maar dat is uiteindelijk niet overgebleven. Meestal is het dan zo van tussen de 20 en de 40 zetels in het huis. Nu zijn het er maar 9. Het is 2-13 om 2-22. En je hebt 2-18 voor de meerderheid nodig. Ja, het is natuurlijk echt een hele, hele krappe minderheid. En de Senaat hebben ze dus eigenlijk niet kunnen veroveren. En dat vond ik toch wel verrassend. Want er werd toch wel gezegd van Biden is impopulair, inflatie, de economie gaat niet goed. Dat zijn echt toch allemaal wel punten waar de Republikeinen op hamerden. Hoge criminaliteit. Nou, als je een impopulaire president heeft die rond de 40% peilt, hoge inflatie, ja, dat zijn toch dan toch dat de mensen denken, ja, oké, laat die andere partij dan maar de meerderheid krijgen. Misschien gaan die het dan wel beter doen.
En waarom is dat niet gebeurd? Waarom is die red wave dan uitgebleven als al deze factoren die jij nu noemt toch speelden?
Nou, er zijn nog twee andere factoren die er al hebben gespeeld. Drie eigenlijk. Eén, de Republikeinse kandidaten waren gewoon echt ongekwalificeerd. Ze hebben Trump daarvoor geschreven. Nou ja, Mehmet Oz, tv-dokter, groot geworden Oprah. Ja, gewoon niet gekwalificeerd. Russell Walker, die in Georgia meedeed. Ja, schandalen, hè? Pro-life, maar wel vrouwen, ex-vrouwen tot abortus aanzetten. Het is allemaal slechte kandidaten. Twee, abortus heeft voor heel veel vrouwen de doorslag gegeven.
Okay.
Heel veel vrouwen hebben zich geregistreerd na die uitspraak door het Hoge Rechtshof. En zijn allemaal gaan stemmen. Stemmen dan democratisch in dit geval. En het derde is de democratie. Hè? Al die kandidaten die Trump naar voren heeft geschoven, nou, daar komen ze meteen nog op. Maar die zijn allemaal omarmd allemaal de big lie. Hè? De verkiezingen gestolen vrouw. Ja, heel veel kiezers dachten, ja, die kandidaat zijn te extreem. Dat ga ik gewoon niet op stemmen.
Oké.
Dat zat eigenlijk de drie grootste redenen waardoor die red wave niet kwam, zeg maar. Maar wel verrassend.
Ja, ja, en wat betekent dat nou? Ik bedoel, dit zijn dan de uitkomsten van de midterms. Hoe gaat politiek Amerika zich dan nu ontwikkelen?
Nou ja, de Democraten hebben er nu 51 zetels tegenover 49 in de Senaat. Nou, eigenlijk, het laatste nieuws is dat Kirsten Sinema zich vandaag heeft geregistreerd als independent.
Ja, maar ze zei dat ze
zou
meestemmen als democraat, toch? Of
ja,
niet, of?
Ja, dat doet. Kijk, Bernie Sanders is ook een independent.
Oké, ja.
Die stemt ook met de caucus mee. Maar goed, uiteindelijk dat is nog 50-50. Mocht zij een kind en elkaar mee stemmen, maar goed. Wat betekent het? Ja, dat betekent dat Biden toch wat meer slagkracht heeft in de Senaat natuurlijk. Hij kan gewoon zijn rechters blijven benoemen.
Oké.
Ja, en het huis van afgevaardigden zijn de marges zo snel 9 zetels. Het moet nog maar, blijken of Kevin McCarthy wel speaker wordt.
Ja.
Want ja, je hebt de Freedom Caucus, daar zit Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, Paul Gosar, al die rechtse.
Wat extremere.
Ja, dat is toch zacht uitgedrukt, maar. Ja, wat dat zeggen types? Nou, als die allemaal zeggen van we willen Kevin McCarthy niet, ja, dan kan dit schudden. Ja. En over maar 9, 9 of 10 of te zeggen van we willen hem niet. En dan, dan gaat zijn droombaan is dan weg.
Ja, maar de agenda van Biden heeft nu meer kans om uitgebreid
te worden. In het huis, als de Republikeinen hebben de meerderheid, is elk plan wat hij voordoet, zal gewoon de Republikeinse speaker van het huis, of McCarthy wordt of iemand anders, die kan bepalen welke wetten er ter stemming worden gebracht. Nou, de Republikeinen hebben al gezegd, nou, we gaan waarschijnlijk heel veel dingen die ter stemming brengen. Maar hij kan wel gewoon met zijn rechters doorgaan. En hij zal waarschijnlijk ook nog wel wat dingen door de Senaat doorkrijgen. Maar ja, die alleen bij de Senaat goedkeuring nodig hebben. Rechters voor het Hoge Rechtshof bijvoorbeeld. En rechters voor lagere dingen. Maar echt budgetdingen zo. Budget en andere hervormen, zeg maar. Ja, die moeten ook door het huis. En die kans dat daar doorheen komt, is klein.
Ja, ja.
De Republikeinen is er alles aan het doen om het bijna zo lastig mogelijk te maken. En ik word nu ook alweer gezegd, ja, we gaan een onderzoek doen naar Hunter Biden. En ze willen misschien de minister van Homeland Security afzetten, omdat hij niks doet aan de grens met Mexico. Ja, weet je, daar zit de Amerikaanse kiezer niet echt op te wachten. Die wil gewoon, waarom zijn die boodschappen, waarom zijn die zo duur? Waarom gaan de benzineprijzen maar niet omlaag? Nou, weet je, maar de Republikeinen zijn vooral bezig om met Biden en de Democraten zo lastig mogelijk te maken. Ja, dat is eigenlijk het enige doel.
Ja, hebben de midterms nou ook nieuwe gezichten opgeleverd? Of misschien andere mensen meer in de schijnwerpers gebracht? Zijn er mensen waarvan jij zegt, politici, die gaan we de komende tijd veel meer horen en zien? Die moeten we in de gaten houden?
Ja, nou, John Fetterman, die in Pennsylvania heeft gewonnen van Dr. Oz. Die had een hersenbloeding gehad en kon heel moeilijk spreken. En het debat kwam hier ook niet goed uit, maar heeft toch uiteindelijk de verkiezing gewonnen.
Mm-hmm.
Dus daar gaan we waarschijnlijk nog van horen. Hoe gaat hij doen in de Senaat? Zal hij nog steeds moeilijk praten? Of, nou goed, doktoren zeiden dat alles weer helemaal goed komt. Maar goed, die moeten ook maar afwachten of dat gebeurt. Nou, Kevin McCarthy natuurlijk. Hè? Die wordt waarschijnlijk daar dus we veel van horen. De nieuwe fractievoorzitter bij de Democraten. Hakeem Jeffries, die Nancy Pelosi opvolgt. Omdat zij als voorzitter... van het huis als speaker dus terugtreedt omdat er een Republikeinse meerderheid komt, blijft nog wel gewoon congreslid voor haar district in Californië. Maar de nieuwe leider dus, Hakeem Jeffries, dat is een interessante man die we in de gaten moeten houden. Vooral te houden, haar hele democratische leiderschap is interessant, want hij is zwart. De tweede persoon is een vrouw. Dus dat is ook weer meer een mooie afspiegeling van de Amerikaanse bevolking.
Ja, nou ja, de naam die ik mis, of tenminste, even, we noemden hem in het begin al eventjes, moeten we Trump in de gaten gaan houden.
Ja.
Hebben misschien niet rechtstreeks met die midterms te maken, maar hij is natuurlijk vooraf, laat ik even zo nog even zeggen, vooraf was veel te doen over zijn invloed, hè, voor de midterms.
Ja.
Hij schoof kandidaten naar voren, hij keurde andere kandidaten af.
Ja.
Wat is daarvan gebleken, van zijn invloed?
Ja, het is natuurlijk rampzalig. En dat drukken we nog zacht uit. Hij heeft natuurlijk Mehmet Oz naar voren geschoven. Hij heeft Kerry Lake, de gouverneur in Arizona, naar voren geschoven. Hij steunde Herschel Walker in Georgia. Hij steunde bijvoorbeeld ook de kandidaat voor de gouverneur in Michigan. Hè, die Tudor Dixon, die tegen Gretchen Whitmer. Maar allemaal hebben ze verloren.
Wow, ja.
Allemaal hebben ze verloren. En de Republikeinse Partij was daar ook niet blij mee. Herschel Walker, dat vonden ze ook niet zo'n heel goed kandidaat. Maar goed, oké, nou ja. Dan scharen we toch maar achter hem. Maar ja, die man was gewoon ongekwalificeerd. En ook, ja, maar, weet je, die man had zoveel schandalen. En op een gegeven moment had hij het over vampieren en weerwolven. En ja, het was gewoon een onsamenhangend verhaal.
Ja.
En die invloed van Trump, die is dus heel duidelijk gebleken. En die is dus rampzalig uitgepakt voor de Republikeinen. En er zijn nu ook stemmen binnen de Republikeinse strategen en commentatoren die zeggen, jongens, we hebben nu alleen maar met zo'n verloren in 2018, in 2020, nu weer. Ja, 3x5 verliezen, moeten we misschien maar van die man af. We moeten vooruitkijken en dan gaan we maar verder zonder Trump.
Ja,
ja.
Maar daar denkt hij anders over, hè?
Daar denkt hij anders over, ja.
Ja, want hij heeft zich weer verkiesbaar gesteld. 15 november kondigde hij aan dat hij weer presidentskandidaat is. Was jij verbaasd? Zeker met wat je nu net schetst?
Nee, het zat er al maanden aan te komen. Al voor de midterms wilde hij het eigenlijk al doen. Nou, toen hebben ze adviseurs tegen hem gezegd, wacht nou maar. Hè? Als de midterms goed voor ons uitpakken, dan kun je dat claimen. Hè? Want al die kandidaten.
Precies.
Ja, nou, dat is dus dan niet zo goed voor hem uitgepakt. Maar bij hem speelt alleen, het gaat al om hem. Dus het maakt hem verder niet uit. Weet je, de Republikeinse Partij is in het verleden een vehikel voor hem geweest om aan de macht te komen.
Ja, ja.
Maar die hele partij kan hem weinig schelen. Weet je? Ja, het zat er al maanden aan te komen. En ik moet zeggen, het was niet heel erg spectaculair.
Zijn aankondiging niet, bedoel je? Of,
Nee. Weet je, de eerste keer was het via zo'n gouden rot op naar beneden. Film Bombari. Nee, was een speech die heel mat was, heel ongeïnspireerd, vond ik het. Alle oude stokpaardjes kwamen weer voorbij natuurlijk. Hij had het trouwens niet over de gestolen verkiezingen.
Dat is al heel wat.
Ja, maar wel over de grens en over, nou ja, goed, allerlei dingen. Over de Russia hoax, zoals het al noemt en zo. Daar ging het allemaal weer over. Ja, maar het was het leek wel of hij er geen zin in had. En op een gegeven moment dachten mensen ook van, we gaan weg. Maar goed, die werden door de beveiliging tegengehouden. Dus die wilden vertrekken. Ja, want een lege zaal, dat is, werkt.
Dat wil hij zeker niet, nee. Wat grappig dat je dat zegt over dat hij dan zo misschien wat mat overkwam. Ik zag ook dat
het ging via de teleprompter, hè? Dus dat
is.
Trump is het beste, zeg maar, off-script.
Oh ja.
Teleprompter en gewoon.
Laat hem vrij.
Ja, dat doet hij altijd bij die rallies in die stadions. Ja. Dan bazelt hij maar wat. En dat gaat zo hard op de tap, maar dit was echt een teleprompter.
Ik dacht namelijk dat je daarin iets zag, want ik wilde zeggen dat historisch gezien is het altijd lastig gebleken. Volgens mij, ik weet niet wat voorgekomen is, dat je in ieder geval, je verliest een verkiezing, dan stel je weer kandidaten, dat je dan überhaupt wint. Laat staan die rechtszaken die tegen hem lopen nu. Hè, 6 november, de bestorming.
Van het kapitool, ja.
Ja, dat loopt nog steeds. Maar hoe beïnvloedt dat zijn kansen? Hoe schat jij zijn kansen? Hooglaag.
Ja, de Trump Organization is natuurlijk ook nu officieel aangeklaagd voor fraude en dat soort dingen. Hè? Er ligt nu mensen die hebben nu die zijn veroordeeld, zeg maar. Ja, Grover Cleveland heeft het een paar eeuwen terug gedaan. Die verloor.
Oh.
Vier jaar later deed hij nog een keer mee en won.
Dus het kan wel, wil je zeggen?
Ja, maar ik denk dat we... Kijk, hij zal het niet zomaar weggaan en niet zomaar opgeven. Hij zal gewoon doorgaan. En er zijn twee dingen die kunnen gebeuren, denk ik. Ik denk, kijk, hij heeft natuurlijk een fanatieke achterban. 35% van de Republikeinen. Die zijn fanatiek. Dus die komen bij de primaries, bij de voorverkiezingen in 2024 wel opdagen, denk ik. Dat is een fanatieke achterban. Dus dan kan hij wat doen. En het tweede is, ja, hoeveel mensen gaan er meedoen? Gaan het tegen hem opnemen? Nou, Ron DeSantis is toch wel een beetje de Trump-variant. Een beetje Trump 2.0. Ook een populist. Maar zonder alle schandalen en allemaal rechtszaken aan zijn broek.
Florida, toch?
Ja, de gouverneur van Florida. Met een ruim meerderheid herkozen op 8 november. Mike Pence wil ook nog meedoen. Verwacht ik er weinig van, maar je weet het nooit. Chris Christie misschien. Misschien nog wel andere mensen die mee willen doen. Dus als daar op een gegeven moment de MAGA aanhang denkt, ja, Trump, dat is allemaal te veel gedoe. Krijgen we schandalen 4 jaar lang. Dan kan het zomaar zijn dat ze zich achter de zetten scharen. Maar ja, weet je, er kan zomaar iemand uit een hoge hoed komen die het momentum pakt. Zoals was, ik weet nog heel goed, toen in 2007 Obama zich verkiesbaar stelde. Toen dacht ik, ja, allemaal leuk en aardig. Maar een zwarte man, daar gaat het nooit worden.
Ja.
De rest is geschiedenis.
Ja, inderdaad. Ja, dan is het natuurlijk ook lastig. Maar je weet, Amerika-deskundigen krijgen deze vraag altijd. Wie denk je dan dat er straks tegenover elkaar gaan staan? Ja. Wie gaat de presidentsstrijd straks aan?
Nou ja, Joe Biden gaat erover nadenken. Daar heeft hij gezegd. Met kerst gaat hij met zijn vrouw en zijn familie... Gaan ze rond de kersttafel, gaan ze onder de kerstbomen bedenken wat hij gaat doen.
Ja.
Nou goed, ik denk dat hij dus wel mee gaat doen. Hij heeft gezegd in het begin 1 termijn, maar dat is hij snel van teruggekomen. Dus ja, wordt hij herkozen? Dat is natuurlijk lastig, omdat we dus alleen nog maar Trump hebben. Ja, wordt het Trump of wordt het DeSantis of wordt het totaal iemand anders? Dat werkt natuurlijk niet, zeg maar. Ik denk als Biden en Trump het moeten tegenoverkomen met een rematch. Ja, dan schat ik de kansen toch wel in dat Joe Biden wordt herkozen. Want ja, Trump heeft zoveel... rare dingen, ook weer die weer had, weer met een antisemiet en een holocaustontkenner gedineerd. Ja, dat zijn toch dingen waar mensen blij van worden. Ja, en als de Republikeinse partij denkt, jongens, nou, die 30% van die verkiezers die op hem stemt, nou, die kunnen we misschien eigenlijk wel missen. En ze trekken een halm van hem af. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. En dan wordt het toch een stemplusskandidaat.
En bestaat de mogelijkheid dat Trump dan... het niet wordt, maar ook Biden zegt van ik doe het niet. Wie zouden dan de twee nieuwe zijn?
Ja, als Trump het niet doet, ja, dan moet je dan gaat gewoon via de voorverkiezingen wordt degene die de meeste kiesmannen krijgt.
Zeker, maar denk je dat dan DeSantis wordt? Of,
ja, ik denk dat ik. Ja, ik kom volgende met een boek uit. Nou, dat is meestal altijd boek uitbrengen is running. zeg maar.
Ja, precies.
Dus met een boek uitkomt uit wat was het ook weer? Ja, de. De playbook van Florida voor Reclaiming the Spirit of America of zo wordt het.
Oh. Ja, goed, dan en dat is meestal een voorzetje van ik ga runnen.
Ja. Dat kun je wel zeggen. Dus die gaat wel meedoen. Ja. Dus, dus die kan doen. Maar goed.
En wie staat bij de Democraten te trappelen? Of in de wachtkamer? Waarvan
nou ja, kijk, voor de hand liggend is dat Kamala Harris bij de volgt. Dat is meestal zo. Dat was toen Reagan 2 keer had gerund. Toen schroef hij ook zijn vicepresident George W. Bush naar voren. Nou, dat komt uiteindelijk. Harris doet het nu wel wat beter. Ze komt wat meer uit de verf. Ook op buitenlandse trips doet ze nu wat meer dingen en zo. En ze heeft het heel erg op dat abortusthema gestort.
Oh ja.
Maar het kan ook zo zijn dat dat iemand als Pete Buttigieg nog een keer mee gaat doen. En zegt, ja, leuk en wel aardig, Kamala Harris, maar ik denk dat ik toch een betere kandidaat ben. Of andere democraten die zeggen... van ik neem het tegen Kamala Harris op.
Daar zie jij nog niet meteen een favoriet. Niet echt eentje met kop en schouders boven uitsteken bij de Democraten. Mocht Biden inderdaad zeggen, ik hou het hierbij.
Wat wel verstandig zou zijn, denk ik. Hij is 80 nu, dus...
Maar goed,
kijk, ondanks... Ik krijg heel vaak de vraag van mensen van... ja, wat vind je van Biden, dat hij te oud is... en dat hij al mompelt en dingen vergeet en dat soort dingen. Dat is waar... Maar als je ziet wat hij de afgelopen 2 jaar door het congres heeft gekregen, dat vind ik toch knap.
Ja.
Weet je, de Chips Act, de Patriot Act, of de Pact Act, de Inflation Reduction Act. Nou goed, dus Dus ik zeg altijd wel, ja, hij is oud inderdaad. En dan zeg je, ja, hij moet toch niet meer meedoen. Ik zeg, ja, oké, is waar. Maar kijk ook even wat hij over 2 jaar heeft bereikt. En dat is toch best wel een prestatie.
Zeker.
Van net de meerderheid in beide kamers. Dus.
Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we dat... Het is een beetje een cliché om te zeggen, maar dan gaan we dat afwachten. Moet ik even nog afsluiten met... Volgens mij zei ik net 6 november, waar ik 6 januari had moeten zeggen. Nou ja, dat... Knip en plak ik misschien nog wel. Marco, als het zover is, als we straks weer gaan kijken wie de nieuwe president wordt, dan spreken we elkaar hier zeker weer. Als de luisteraars dat tenminste deze korte, actuele afleveringen op prijs stellen. Mijn oproep is dan ook, laat me dat weten. Ook als je zelf een onderwerp uit het Amerikaanse nieuws hebt, dat je graag besproken hoort worden. Dat hoeft niet politiek te zijn, gewoon iets wat speelt. DM'en bijvoorbeeld op Twitter of mail naar podcast@amerikaans@gmail.com. Marco, enorm bedankt voor jouw toelichting.
Graag gedaan, Pascal.
De luisteraars ook weer bedankt. Ik ga van de feestdagen genieten. Jullie en jij, Marco, hopelijk ook.
Ja.
Je hoort volgend jaar weer van me, dus keep listening. Dag.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.